Welkom. We zijn aan het begin van een onderwijsserie. En ik wil beginnen met en ook eindigen elke sessie met een woord wat de eerste gemeente gebruikte, Maranatha. Dat woord komt uit 1 Korinthe 16, waar Paulus dat gebruikt. En dat woord is een Aramese woordspeling wat zowel betekent onze Heer is gekomen en onze Heer, kom. Kom terug. Kom opnieuw, Heer. Het is een groet waarmee de eerste gelovigen in de eerste eeuw elkaar groeten door alle culturen heen. Zoals Joden shalom zeggen. Zoals Arabische mensen salam alaikum zeggen. Zo zeiden de gelovigen van de eerste gemeente zeiden tegen elkaar Maranatha. En daarmee herkenden ze elkaar en spraken ze uit. Onze Heer is gekomen, maar ook onze Heer komt terug. Onze Heer, kom. Kom spoedig. En zo'n groet waarmee gelovigen elkaar groeten als ze elkaar tegenkwamen en als ze weer afscheid namen. En die groet die wil ik graag ook gebruiken als ik begin en als ik eindig met mijn onderwijs. We staan aan het begin van een hele serie en deze eerste sessie gaat gewoon over de vraag waarom doen we dit onderwijs? Waar gaat het over? En ook gewoon een stukje hartshouding die we nodig hebben. Dus voordat ik erin duik, wil ik graag gewoon samen bidden. Dus ik nodig je uit. Misschien dat ik tussendoor ook zomaar bid. Weet je, bid dan gewoon mee. En Jezus is een levende Heer. We praten niet over Hem als iemand die ooit lang geleden ver weg op een wolk of zo is. Maar over iemand die gewoon bij ons is door de Heilige Geest. Die in ons midden komt. Als we samenkomen met twee of drie zelfs maar in zijn naam. Dan komt hij in ons midden. Die bij je is, als je gewoon praat, als je begint te bidden en dan is hij daar. En ik daag je uit, ik nodig je uit om gewoon met me mee te bidden. Als ik bid en ook misschien wel tussendoor als iets je hart raakt, om misschien even op pauze te klikken. En gewoon met hem te praten, om hem uit te nodigen. En dat wil ik nu ook doen. Ja, Heer Jezus, dank u wel dat u de levende Heer bent. Dat u hier bij mij bent, terwijl ik gewoon het onderwijs maak. Terwijl ik spreek dat u bent bij iedereen die gewoon luistert of kijkt naar het onderwijs. U bent erbij, u bent dichtbij. Heer, we ervaren het soms sterk en soms misschien wel helemaal niet. Soms, Heer, is het heerlijk en soms is het moeilijk. Maar dat verandert niets aan uw belofte dat u dichtbij bent, dat u nabij bent. Heer, dat u hoort als we tot u bidden, dat u reageert op het horen van ons stemgeluid. Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent. Heer, als deze serie gaat over, Heer, uw perspectief, uw woorden, over uw volgen. Heer, als we beginnen zo over de Emmausgangers, twee discipelen die met u wandelden, Heer. Ook wij willen discipelen zijn die met u wandelen. Die naar u luisteren, Heer. Daarom bid ik, spreek tot ons door het onderwijs heen, maar meer nog door het woord heen. Spreek tot ons, raak ons hart. Heer, dat het geen informatie zal zijn, alleen maar in ons hoofd. Heer, maar dat ons hart tot leven komt. Dank u wel dat u dat kunt en dat u dat wilt. Heer, dat we u kunnen vertrouwen in dat proces. Dank u wel voor de serie die voor ons ligt. Heer, neem ons dieper mee dan we misschien wel durven te hopen. Zet ons hart meer in de fik, meer in brand, Heer, dan dat we misschien wel beseffen dat mogelijk is. Heer, maak ons sterker voor de tijden die voor ons liggen dan dat we denken dat we kunnen zijn. Verras ons, Heer, en doe wat u graag wil. In uw naam, Koning Jezus. Amen. Alright. We staan aan het begin van een reis. Een mooie reis van onderwijs. Heel veel door het woord van God heen. Dat is mijn passie en ik geloof ook dat het nodig is dat we vooral gegrond worden, gefundeerd worden in wat het woord zegt. En dat is het hart waarmee ik dit onderwijs wil geven. En ik wil je uitdagen. Klinkt misschien raar. Geloof niet zomaar alles wat ik onderwijs. Daar kom ik zo ook nog wel op terug. Maar er wordt zoveel geroepen door iedereen. En ook ik roep dingen. Maar het is mijn verlangen en mijn challenge voor jou om serieus de Bijbel open te doen. Niet één vers hier of één vers daar. Maar gewoon het woord te nemen. Ook het grotere verhaal van het woord. En te zeggen, Heer, maar wat zegt u eigenlijk? En als je dingen bij mij hoort die je raken. Maar ook als er dingen zijn waarvan je denkt van, maar hoe zit dat dan? En ik heb het altijd anders gehoord. Ga er gewoon mee naar de Heer toe en vooral ga er mee naar het woord toe. Je zult zien dat ik heel veel gedeeltes uit het woord gebruik. Hele, soms lange passages uit het woord. Omdat, wat ik net zeg, omdat ik wil dat je je geloof vestigt op wat het woord zegt. Dat je luistert naar Gods woord. Dat je gelooft omdat je weet dat het in de Bijbel staat. En niet omdat deze spreker of die spreker het goed kan zeggen. Dus dit is mijn verlangen om gewoon veel door het woord heen te gaan. En mijn hoop en gewoon waar ik voor ga is om gewoon hier en daar eigenlijk een stukje commentaar te geven. Zodat het helderder wordt. Maar als het goed is, voeg ik niet zomaar dingen toe. Leg ik geen dingen in het woord die er niet staan. Of laat ik niet dingen weg omdat ze me niet aanstaan. Dus dat is de houding waarmee ik bezig ga. Als tweede, terwijl we gaan beginnen. Jullie hebben allemaal, als het goed is, heb je aantekeningen erbij. Die zijn te downloaden als je dit online bekijkt. Als het goed is, heb je ze gehad. Als je meedoet met een van onze groepen in het gebedshuis. En het is handig om die erbij te hebben. Ik volg ze zelf redelijk strak. Maar ook helpt dat om dingen na terug te zoeken. Om te zien, welke stukken uit de Bijbel worden gebruikt. En vaak neem ik maar een bepaald stukje uit het gedeelte wat we behandelen vanwege de tijd. En om gewoon even de highlights eruit te nemen. Maar lees gewoon zelf ook na het onderwijs. Lees gewoon zelf die gedeeltes die behandeld worden. Lees gewoon het hele hoofdstuk of misschien het hele gedeelte zelfs daaromheen ook. Zodat je duidelijk weet van ja, maar dit is wat in de Bijbel staat. Zoals ik net ook al zei. We gaan beginnen eigenlijk deze serie Burning Heart om dat even te zeggen. We hebben het zo genoemd. Vanuit het verhaal in Lucas 24. En daar gaan we zo ook mee beginnen. Het verhaal van de Emmausgangers. En dat verhaal weerspiegelt heel, heel mooi eigenlijk. Wat het hart is van deze hele serie. We zien daar twee discipelen van Jezus. Die na de kruisiging en na de opstanding. Maar dat wisten zij nog niet. Worstelen met de vraag hoe het kan dat de Messias die toch koning zou worden over heel de aarde en de doden op laat staan en het kwaad oordeelt en het koninkrijk van Israël herstelt en vrede over de wereld herstelt, al die dingen, al die beloftes vervult. Hoe kan het dat hij aan een kruis is gehangen? Het lijkt wel dat Rome gewonnen heeft. Hoe kan dat? En ze worstelen met die vraag. Deze twee discipelen die zijn aan het praten en Jezus komt bij ze wandelen. En die laat ze zien dat de dingen die ze dachten dat het evangelie was, dat dat niet helemaal klopte. Niet totaal niet, maar hij neemt ze mee door de schrift heen en hij legt uit wat het evangelie echt is. Hij laat ze het grotere plaatje zien. En het resultaat is dat ze aan het eind zeggen, was ons hart niet brandend in ons toen hij voor ons de schrift opende. En dat is eigenlijk gewoon wat ons verlangen is en ik geloof wat Jezus wil. Door deze serie heen, dat het woord zo tot leven komt, dat het grote verhaal zo zichtbaar wordt, dat je merkt dat het levend wordt in je binnenste, dat het een levend vuur wordt. Dat je hoop op de dag dat hij terugkomt en het zicht op het grote verhaal zo sterk wordt, dat je kunt volhouden door kleine en persoonlijke moeilijkheden heen, door de verleidingen van de wereld heen, maar ook als er grote moeilijkheden zijn, als we in een crisis zijn, zoals nu de coronacrisis, of misschien wel als we door de dingen heen gaan van de laatste dagen. Dit is het hart van God en daar komen we zo nog op terug. Dit is het hart van Jezus en dit is mijn verlangen. Daarom doen we dit onderwijs. We gaan beginnen in Lucas 24 op pagina 1. En zoals ik al zei, ik heb niet alle versen daartussen daarin gedaan. Ik heb wat stukjes steeds even overgeslagen omwille van de flow en de voortgang. Maar de belangrijkste stukken staan daarin. Lees maar mee. En zie, twee van hen, dat zijn dus twee van de discipelen, die waren bij elkaar in het begin van hoofdstuk 24. En die hadden net die vrouwen gehad die zeiden van Jezus is opgestaan. En de discipelen waren eigenlijk in rep en roer van hoe zit dat? Zou het werkelijk zo kunnen zijn? Nee, het kan niet. En ze waren in die worsteling en twee van hen, en dan lezen we verder, gingen op dezelfde dag. Dus we zijn op de dag van de opstanding naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was. Meer dan 10 kilometer, in ieder geval op loopafstand, en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. En zo beginnen ze gewoon een gesprek en ze vertellen over gewoon hun belevenissen. Jezus zegt, hé, waar hebben jullie het over? En ze antwoordt, waar was u al die tijd? Weet u niet wat er allemaal niet gebeurd is? En dan zeggen ze vers 21, en wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Dat hij de beloofde Messias was. Maar al met al is het vandaag al de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. En Jezus begint, die luistert, die hoort hun verhaal aan, ook over die vrouwen die zeggen dat Jezus is opgestaan. En dan begint Jezus antwoord te geven, vers 25. En hij, Jezus, zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat jullie niet geloven alles wat de schriften, wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven staat. En dan komen ze bij het dorpje Emmaus en ze zeggen tegen Jezus van, Heer, ze weten nog steeds niet dat hij het is. Heer, het wordt al laat, kom bij ons eten, blijf bij ons. En Jezus die stemt toe en ze gaan aan tafel en Heer, ze zeggen, meneer, want ze wisten niet dat Jezus, meneer, wilt u de zegen uitspreken? En hij pakt het brood en hij breekt het en hij spreekt de zegen uit. En op dat moment, en dan lezen we dit, en hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften, het woord, de Bijbel opende. En dan rennen ze terug naar Jeruzalem en ze vertellen aan de discipelen wat ze hebben meegemaakt. Hij is echt opgestaan en dit is gebeurd. En terwijl ze spreken is Jezus plots in hun midden. En dan spreekt hij ook tot de hele groep discipelen. Lees maar mee vers 44. En Jezus, hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot jullie sprak toen ik nog bij jullie was. Had ik al gezegd dat alles vervuld moet worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften, zodat ze het woord begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moeten nu dus onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En jullie zijn van deze dingen getuigen. En in Handelingen 1 gaat dat verhaal eigenlijk verder. Maar lees dat maar zelf door. Daar komen we ook volgende sessie nog wel meer op terug. Pagina 2, het doel van deze onderwijsserie. Ik heb er al iets over gezegd. Maar nog specifieker, mijn verlangen, ons verlangen ook in het gebedshuis. Want het is niet alleen, ik bedoel, ik geef het onderwijs. Maar eigenlijk wat je hoort, wat je meekrijgt, is het resultaat van eigenlijk waar we de afgelopen jaren als gemeenschap in het gebedshuis doorheen gegaan zijn. We zijn begonnen met dit gebedshuis en we doen dit gebedshuis inmiddels al jaren met eigenlijk één belangrijkste gebed. Heer, we willen u kennen zoals u echt bent. Een gebed uit Efeze 1 vers 17 tot 19 begint met de woorden dat hij, dat God ons geeft, de geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. Heer, we willen u recht kennen. We willen weten wie u echt bent. We willen weten wat waar is. En God beantwoordt dat gebed altijd. En een van de dingen die zijn gaan gebeuren is dat God het woord steeds meer is gaan openen in ons midden. Dat we steeds meer zijn gaan zien gewoon wat de simpele verhaallijn van het woord is. En op sommige punten waren we en zijn we ook gechoqueerd dat het woord soms best wel dingen anders zegt dan wat we gewend zijn te horen. Dat we in verschillende tradities van de kerk eigenlijk aan andere dingen, aan andere geloofssystemen gewend zijn geraakt dan wat het woord zelf zegt. Eigenlijk hebben we ervaren wat hier gebeurt met die Emmausgangers. Dat ze bepaalde ideeën hadden en dat Jezus bij ze komt wandelen en de schriften met ze opent en ze eigenlijk verandert. En daar kom ik zo nog op terug. Dit is mijn verlangen dat de fundamenten van onze toekomstverwachting, van ons idee van waar alles heen gaat, dat die hersteld worden. Dat we het fundament van het woord weer terugvinden, zodat we overwinnend zijn tot de dag dat Jezus terugkomt. We willen graag, lees maar mee, dat onze levens, ons zicht op waar we voor leven, waar we naartoe gaan, in lijn zijn met Gods plan. In lijn met het onderwijs van Jezus, het onderwijs van de apostelen en wat in de profeten staat. Dan zullen we niet alleen zelf stand houden, ook door moeilijkheden heen. Maar dan krijgt Jezus lof en eer door ons leven heen. Omdat onze manier van leven en ons getuigenis zelfs in de eindtijd krachtig is. En Jezus glorie laat zien, Jezus goedheid. Omdat ons leven weerspiegelt wie Hij is. Onder A, het is Jezus verlangen en ook mijn verlangen, ons verlangen in het gebedshuis. Dat we als gemeente, als gelovigen, dat wij diep wortelen in de Bijbelse hoop van zijn terugkomst. En dat we toegerust zijn voor de dynamiek van de tijd die voorafgaat aan zijn terugkomst. Het woord zegt daar heel veel over. En deze studie staat dus best wel in het licht van de eindtijd, maar je zult misschien wel verrast zijn hoeveel ik niet over de eindtijd spreek. Het fundament voor de terugkomst van Jezus ligt niet in het boek Openbaring. Maar ligt in het getuigenis wat God geeft van Genesis af aan door heel de schrift heen. Gewoon Bijbelboek voor Bijbelboek zien we dat Hij laat zien waar alles naartoe gaat. En het is nodig dat we terug op dat fundament komen. Zodat ons besef van wat het betekent dat Jezus terugkomt. En waarom de laatste dagen al die gebeurtenissen hebben waar het woord dan zoveel over zegt. Het is nodig dat we dat terugvinden in het woord. Hebreeën 12 vers 1 tot 3. Lees maar mee. Wel nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Oké, pauze even. Hoofdstuk 11 gaat over al die getuigen. Gaat over Abel als eerste. En over Abraham en Isaac en Jacob. En andere, vele andere uit het Oude Testament waarvan het getuigenis gegeven wordt in Hebreeën 11. Dat ze geloof hadden. Dat ze geloofden in de beloftes van God. En dat ze daarom volharden in geloof. En in hun leven die belofte nog niet vervuld hebben gezien. Omdat de belofte namelijk een toekomstige belofte is. Ze hebben volhard, ze zijn daarmee getuigen voor ons van wat het betekent om te leven in geloof. En daar begint hoofdstuk 12. Omdat wij zo'n grote menigte van getuigen om ons heen hebben. Laten ook wij, staat er dan, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikken. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij onze ogen gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van ons geloof. Je zou daar kunnen stoppen al. Maar we moeten onze ogen gericht hebben op Jezus. Werkelijk, ik bedoel, dat je Hem ziet, dat je dagelijks weet wie Hij is en dat je je leven met Hem houdt, leeft en dat je je ogen op Hem gericht houdt, staat hier. Maar de tekst gaat verder en legt eigenlijk uit ook waarom het nodig is om naar Jezus te kijken. En wat zien we dan? Met name dit. Want Hij heeft, om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En Hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, zodat jullie niet verzwakken en bezwijken in je zielen. Dit stukje legt dus een verband tussen onze volharding en voor ons om vol te houden, om onze wedloop te lopen zoals die gelovigen uit het Oude Testament dat hebben gedaan. De sleutel daartoe ligt in het zien hoe Jezus heeft volgehouden. We moeten onze ogen gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof, want Hij hield zijn ogen gericht op de vreugde die voor Hem lag. De kracht om vol te houden door moeite heen. En gelukkig hoeft niemand van ons door het lijden en de moeite heen zoals Jezus dat had. Want Hij droeg de zonde van de wereld en het oordeel van God aan het kruis. En dat dragen wij niet. Maar we gaan wel degelijk door moeite en worstelingen heen. Door afwijzing van mensen. Jezus is daar duidelijk over. Als ze mij gehaat hebben, zullen ze ook jullie haten. Als we delen in zijn lijden, is dat om te delen in heerlijkheid. We delen in zijn lijden, niet in dezelfde mate. Maar we gaan door moeilijkheden heen, kleine moeilijkheden of grote moeilijkheden. En de sleutel van volharding is dat we zien wat de hoop is die voor ons ligt. Dat we volhouden zoals Jezus volhield, omdat hij zag wat de hoop is die aan het einde van het verhaal ligt. Omdat hij wist wat Gods beloftes waren en daaraan vasthield. Dat is de sleutel van Jezus om niet op te geven. Om niet, zoals er in dat laatste zinnetje staat, zodat we niet verzwakken. En het opgeven dat we bezwijken in onze zielen. Dat we stoppen met Jezus volgen. Dat we toegeven aan verleiding. Of opgeven als er tegenstand is. En dat hebben we nodig. Lees mee onder B. Want de Heer laat ook in het woord zien dat er gebieden van strijd, van tegenstand zijn. In het bijzonder naarmate de dag van zijn terugkomst dichterbij komt. En gelukkig, hij vertelt niet alleen wat de gebieden van strijd zijn. Hij laat ons zien wat onze sleutels zijn om vol te houden en te overwinnen. Hij laat ons weten wat hij doet in de laatste dagen. Wat hij doet gewoon door de geschiedenis heen. En dan laat ons weten wat hij van ons vraagt. Matteüs 24. Toen Jezus op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen ze alleen waren. En ze zeiden, Heer, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Als je zoiets leest, moet je altijd de vraag stellen, welke dingen dan? Dus vandaar dat ik ook al zei, lees de context van een stuk. De discipelen vragen, terwijl ze op de Olijfberg zitten, Heer, wanneer gaan deze dingen gebeuren? Dan moet je de vraag stellen, welke dingen? En daarvoor moet je terug naar hoofdstuk 23, de laatste verse, en de eerste twee verse van hoofdstuk 24. En dan zie je dat Jezus heeft gezegd, de tempel wordt verwoest. En Israël zal mij weer pas terugzien als ze zeggen, als zij belijden, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Dus hij zegt, de tempel wordt verwoest. Ik ga weg, maar ik kom terug op het moment dat Israël zegt, dat zal samengaan. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Oftewel, Jezus, u bent de Messias die door God gezonden is. Daarmee wisten de discipelen dat Jezus het heeft over het einde. Over de vervulling van alle beloftes. En dan stellen ze dus die vraag, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En vervolgens gaan ze door met te zeggen, en wat is het teken van uw komst en van de volleinding van dit tijdperk? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand je misleidt. Op die vraag, Heer, wanneer gebeurt dat? Wanneer komt u terug? En hoe worden alle beloftes vervuld? De volleinding van dit tijdperk. Wanneer begint de tijd die beloofd is van totaal herstel? Als antwoord daarop zegt Jezus als eerste, let op, over dit onderwerp is strijd. Pas op dat je niet misleid wordt. En dan zegt hij nog daarachter, want velen zullen komen onder mijn naam. En zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. Er zullen mensen komen die namens Jezus zeggen te spreken en toch misleiding brengen. Afleiden van wat de waarheid is. En als we dit koppelen met wat we net lazen in Hebreeën, dan is het ook logisch. Als de sleutel van Jezus om vol te houden door moeite heen, als zijn sleutel was dat hij zag wat de hoop is van het evangelie, dat hij zag wat de vreugde was die voor hem lag, als hij daardoor kon volharden, dan wil Satan toch niets liever dan ons beroven van de hoop die ons kan motiveren om vol te houden. Als hij dat weg kan halen, als hij ons zicht op het einde weg kan halen, dan houden we ook niet meer vol. Jezus herhaalt die waarschuwing voor misleiding, herhaalt die nog twee keer in hoofdstuk 24 in Matteüs. Dus tot drie keer toe zegt Jezus dat er misleiding zal zijn, juist als het gaat om die tijd van zijn terugkomst. Jezus legt dit bloot en hij zegt dus eigenlijk, hey, aandacht geven aan het woord is noodzakelijk. Je kan wel denken, ach, ik zie het wel. Tegen de tijd dat alles gebeurt, dan zie ik het wel. Maar Jezus zegt dat niet. Jezus zegt dat je toegerust moet zijn. Dat het een tijd is waarin zoveel misleiding is, dat als je niet het woord kent, als je niet weet wat Gods verhaal is, dat je je alles kan laten wijsmaken. Jij moet oppassen dat je niet misleid wordt. Dat is een keuze voor jezelf om te zeggen, Heer, ik wil de waarheid kennen. Een keuze om het woord te openen en te zeggen, ik wil weten wat het woord zegt. Zodat als iemand die goed kan spreken, mooie verhalen vertelt, dat ik weet of het waar is. Of het staat in het woord, of u dat hebt gezegd of niet. Hij legt een gebied van strijd bloot. Openbaring 2 en 3 zijn twee hoofdstukken in het boek Openbaring die, dat hoef ik vast niet uit te leggen, vooral gaan over die tijd van Jezus' terugkomst. Eigenlijk het hele verhaal, hoe alles tot zijn einde komt, hoe alles tot vervulling komt, hoe God de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde maakt, hoe hij het kwaad oordeelt en de wereld totaal reinigt van goddeloosheid, van de goddelozen, en de rechtvaardige uit de dood opwekt en een eeuwig koninkrijk begint op aarde. Dat verhaal in het boek Openbaring, dat gaat aan het begin Aan het begin spreekt Jezus tegen de gemeente in hoofdstuk 2 en 3. En hij geeft instructies, hij geeft correctie en bemoediging, zodat de gemeente de gelovigen volhouden. En dan zegt hij, bijvoorbeeld in Openbaring 3 vers 21 en 22, wie overwint? Hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik heb overwonnen. Dezelfde woorden eigenlijk als uit Hebreeën 12. Jezus heeft volhard omdat hij de vreugde zag die voor hem lag. En ook wij moeten onze ogen houden op die vreugde en op Jezus' voorbeeld, zodat wij zullen volharden. Dat we gaan rennen de wedloop zoals ook de geloofshelden renden. En in dit stuk staat hetzelfde. Jezus zegt, wie overwint, die zal, die krijgt een belofte dat hij met mij mag zitten op mijn troon, zoals ook ik heb overwonnen en mij heb gezet met mijn Vader op zijn troon. En dan zegt hij, wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Hij legt gebieden van strijd en van conflict eigenlijk bloot, waarin we moeten dealen met wat is waar, wat zegt u, Heer? Waar is strijd waardoor we misleid zouden kunnen worden of waardoor we verzwakken en verslappen? Heer, help ons. Romeinse 3. Wat belangrijk is voor we in deze serie beginnen, aan het begin van de serie, is de vraag, zijn we leerbaar? Zijn we corrigeerbaar? Weet je, ik heb wel vaker eigenlijk gedacht van, oh, hoe cool zou het zijn dat je met die Emmausgangers mee kan wandelen. Dat je gewoon daarbij kan lopen en dat gewoon Jezus zelf, gewoon zichzelf laat zien uit de schriften. Dat hij vertelt wie hij is uit de schriften en dat je hart in de fik gaat omdat zijn woorden levend zijn en krachtig. Oh, dat klinkt natuurlijk prachtig. Maar besef je wel dat Jezus die discipelen en misschien ook wel ons toespreekt met deze woorden als eerste. Hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat jullie niet geloven alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en daarna in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven staat. O onverstandige en trage van hart. Het is cool om met Jezus te wandelen. Het is cool om mee te doen in deze onderwijsserie. Het is echt goed om het woord in te gaan. Maar hou ermee rekening dat je meemaakt wat ik ook regelmatig meemaak en heb meegemaakt ook in de voorbereiding van heel dit onderwijs. Dat je ontdekt dat je dingen geloofde die helemaal niet klopten met zijn mening, met zijn woord. En dat hij je eigenlijk moet confronteren en dat hij misschien wel directer is dan dat je dacht dat Jezus was. Dat hij misschien wel zegt, hey, druil hoor. Je gelooft dingen die niet waar zijn en je denkt van jezelf dat dat wel allemaal oké is. Maar word eens wakker. Mag ik tegen je zeggen wat het woord zegt? En dan neemt hij je mee door het woord. Nee, Jezus zegt natuurlijk geen druil hoor. Maar misschien ook wel. In ieder geval tegen de jongeren. En tegen mij doet hij dat ook wel eens. Maar hij challenged ons wel. En het voelt misschien zo aanstootgevend als je je correctie voelt van hem. Alsof iemand druiloor tegen je zegt. Pagina 3. Ook in Openbaring 2 en 3, wat ik net al zei, heeft Jezus best wel serieuze woorden te zeggen. Openbaring 2 en 3 bevat 7 brieven van Jezus aan de gemeente. 7 brieven aan de 7 gemeenten. 7 is het getal van Gods volheid. Het is het volledige getal vanuit Gods perspectief. Dus ik geloof dat dit brieven zijn. En dat is een idee over deze brieven, wat ook door de geschiedenis veel is onderkend. Dat deze brieven eigenlijk gewoon het hart van Jezus is voor zijn gemeente in alle tijden. Maar je moet goed beseffen dat deze brieven geschreven zijn in de context van een Bijbelboek over de laatste dagen. En hoe dichter we bij die dagen komen, hoe relevanter die brieven zijn voor de gemeente, voor de gelovigen. En in die brieven heeft de Heer echt wat te zeggen. Zijn liefdevolle en gerichte correctie en bemoediging aan de gemeente, aan de gelovigen, om ze voor te bereiden, om partners te zijn met hem, om naast hem te staan, om met hem in te stemmen, om te weten wat hij doet en te zeggen, yes Heer, of het nou iets makkelijks en fijns is of iets wat pittig is, wat door moeite heen gaat. Of die je nou leidt aan grazige weiden en rustige wateren, of door een diep dal van duisternis. Psalm 23. Dat je zegt, yes Heer, ik vertrouw uw leiderschap. En daar gaan deze 7 brieven over. Hij geeft instructies, hij spreekt tegen ons als gelovigen. Zowel met correctie als met bemoediging. En zijn bedoeling is dat we overwinnend de eindstreep halen. De tweede Bijbelgedeelte dat ik genoemd heb, al die versen, het zijn 7 brieven, zei ik al. En in elk van die brieven staat dezezelfde regel. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En ook in elk van die 7 brieven zegt hij, wie overwint, want dat is zijn hart erachter. Hij schrijft dingen aan ons als gelovigen die soms bemoedigend en soms versoberend zijn en soms corrigerend, keihard corrigerend. Maar hij schrijft dat met het verlangen dat we daardoor opgebouwd worden en toegerust worden om overwinnend de eindstreep te halen. Maar daar middenin zegt hij elke keer, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Dus de vraag is aan het begin van deze serie, willen we oren hebben die horen? Dan denk ik wat mijn ouders heel wat keren moesten zeggen tegen mij toen ik klein was, toen ik jong was. Hey, heb je wel oren? Heb je me gehoord? Ik had het uiteraard altijd wel gehoord. Maar gehoor deed het prima. Het probleem is of ik daarnaar wilde luisteren. Denk aan een andere die mijn vader wel eens moest zeggen. Knoop het in je oren. En dan bedoelde die dus niet dat ik het soort van de woorden moest echoen, maar dat ik moest gaan leven in wat hij had gezegd. Dat als hij me waarschuwde voor iets of me iets op het hart drukte om te moeten doen, dat ik het ook bij me zou houden om het ook echt te doen. En dat is precies wat Jezus hier bedoelt. Als hij zegt wie oren heeft, die horen, dan zegt hij wie een hart heeft om te reageren. Als je het toe wil laten, het woord, wat ik zeg, en je luistert ernaar, je reageert erop. Dat is voor wie ik spreek. Heb jij oren om te horen? En weet je, als ik eerlijk ben, ben ik ook vaak traag om te horen. Ben ik ook vaak, dan zeg ik wel ja, maar doe ik het wel? Ik heb die worsteling ook. Maar als Jezus deze woorden zegt, dan wil ik het wel. En de simpelste stap is om gewoon aan hem om hulp te vragen. Om gewoon te bidden. En ik wil dat gewoon nu ook doen voor mezelf en voor jullie. Voor jou. Heer Jezus, u zegt 7 keer tegen uw gemeente, tegen uw bruid, tegen uw volgelingen. Wie oren heeft, laat die horen wat de geest zegt tegen de gemeente. Want ik wil dat je overwint, Heer Jezus, hier zijn we. Hier zijn onze oren. Heer, niet de fysieke oren alleen, Heer, maar hier is ons hart. Heer, hier is ons vermogen om echt te luisteren naar u. Als u iets anders zegt dan wat we dachten. Heer, als u ons misschien corrigeren wilt. Heer, we vragen u om hulp, Heer. Dank u wel dat u degene bent. Heer, die doven de oren opende. Heer, u kunt dat vandaag met ons ook, Heer. Niet alleen fysiek aan de buitenkant. Heer, u kunt ons hart aanraken. Zodat we hulp krijgen van binnen. Om echt te gaan luisteren naar het woord. En ik bid, Heer. Zoals bij die Emmausgangers uw woorden binnenkwamen. Met zoveel kracht dat ze zeiden, oh, ons hart ging branden van binnen. Omdat ze het toelieten. Heer, ik bid. Voor ieder van ons, iedereen die luistert. Heer, ik bid dat u op dit moment gewoon ons die aanraking geeft. En niet 1 keer, Heer, maar gewoon door deze serie heen. Dat we elke week opnieuw merken dat het woord gewoon binnenkomt in ons hart. En dat we kracht ervaren om ja te zeggen. En als we struikelen en als we er niet naar luisteren. Om gewoon opnieuw te zeggen, ik vergeet wat achter me ligt en ik ga opnieuw ja zeggen. Want ik wil u volgen en ik wil geloven wat u zegt. En als ik ideeën heb die niet kloppen, dan mag u het zeggen. Ik wil oren hebben om te horen. Heer Jezus, help ons. En dank u wel dat u dat ook doet. Dat u niets liever doet. Dank u wel. Oké, terug naar de tekst. Onder deze zin, wie oren heeft, laat hij horen. Daaronder zie je 7 tekstverwijzingen. Eigenlijk de samenvatting, het kernvers uit elk van die 7 brieven. En wat valt op? 5 van de 7 gemeentes krijgen van Jezus te horen. Je moet je bekeren. En slechts 2 van de 7 krijgen van Jezus niet een correctie in die zin. Maar krijgen wel te horen. Je moet vasthouden wat je hebt. Hou vol, volhard. Er is strijd gaande. Je moet vasthouden wat waar is. En erin blijven wandelen. Lees maar mee. En ik lees niet de hele verse. Dat moet je zelf gewoon doen. Maar even die onderstreepte stukjes steeds. Openbaring 2 vers 5, de eerste gemeente, de eerste brief, bekeer je. Openbaring 2 vers 10 aan de tweede gemeente, de tweede brief van Jezus. Wat zegt hij? Wees trouw, hij corrigeert ze daar niet, maar wees trouw tot in de dood. Het is volhouden tot ik terugkom. De derde gemeente, Openbaring 2 vers 16, bekeer je. Openbaring 2 vers 21, enerzijds zegt hij opdat ze zich zouden bekeren. Dus hij spreekt zodat degenen die afgeweken zijn van wat God wil, zodat ze zich bekeren. En tegen een ander deel zegt hij, hou vast aan wat ik heb totdat ik kom. Openbaring 3 vers 3, de vijfde gemeente, bekeer je. Openbaring 3 vers 11, de gemeente van Philadelphia, daar zegt hij, hou vast wat je hebt, opdat niemand je kroon van je afneemt. Hou vol. En de laatste gemeente, de gemeente van Laodicea, daar zegt Jezus ook tegen, ieder die ik lief heb, die wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dus ijverig en bekeer je. Misschien denk je wel dat bekering iets is wat geldt voor ongelovigen. Maar alleen al deze 5 van de 7 brieven van Jezus aan zijn gemeente, aan de gelovigen, laten zien dat bekering centraal zou moeten zijn in het leven van gelovigen. Het verschil tussen een gelovige en een ongelovige is dat een ongelovige überhaupt niet naar Jezus wil luisteren. Iemand die geen discipel van hem is, wil niet van hem leren. Maar als jij, als ik, als wij een discipel zijn van Jezus, dan zijn we leerbaar, dan volgen we hem. En als het goed is, zijn we leerbaar en corrigeerbaar. En mag hij dingen tegen ons zeggen en doet hij dat ook, waarin hij ons aanspoort en aanspreekt. En gebieden van ons leven aanwijst, waarin hij zegt, hey, ik wil dat ook in lijn brengen met Gods hart. Pagina 4. Bekering betekent dat we de koers van ons leven, de koers hoe we, de richting waaruit we leefden, waaruit we dachten, waaruit we gingen, dat we die verlaten en ons omkeren naar hoe God het zegt. Naar wat Jezus zegt tegen ons. Bekering betekent dat we ons denken veranderen, dat we ons leven veranderen. In lijn brengen met Hem. En dat vindt plaats op 3 gebieden. Dat is belangrijk om te beseffen. Bekering is niet alleen maar wat we misschien wel het meest gehoord hebben. Je hebt iets verkeerd gedaan en dan moet je je bekeren. Dus je stopt met dat verkeerd doen. Als we de Bijbel lezen, dan zien we dat de focus eigenlijk vaak op andere niveaus ligt. Namelijk op ons hart, op ons denken, op ons geloof. En op ons gedrag, op ons levensstijl, op onze werken. Als eerste. En eigenlijk wel als belangrijkste. God wil dat we waarheid hebben. Dat we zuiver zijn. Dat we recht zijn in ons binnenste. Dat we recht zijn van hart. Waarheid van hart hebben. Met een mooi woord orthocardia. Op pagina 5, op de volgende pagina zie je het volgende woord staan. Orthodoxie. Dat woord zul je wel kennen. Orthodoxie. Ortho betekent recht. En cardia hier betekent hart. Recht van hart. En orthodoxie betekent recht van leer. Als je naar de orthodontist gaat, dan ga je naar iemand die zorgt voor rechte tanden. Orthodontie, ortho recht en dontie gaat over je tanden. Of een orthoptist, die zet je zicht recht. Dat is een arts die naar je ogen kijkt en zorgt dat je ogen recht gaan staan. Maar goed, het gaat niet over Grieks. Het gaat niet over woorden. Het gaat over het feit dat God wil dat ons hart, dat ons binnenste recht is. Onze diepere motieven. Psalm 51, de psalm die David schreef nadat hij vreemd was gegaan bij Batseba. En niet alleen dat, hij had vervolgens ervoor gezorgd dat haar man vermoord werd, zodat hij haar bij zich kon nemen. En toen kwam de profeet en die confronteerde David met de ernst van de zonde die hij gedaan had. En in Psalm 51 uit David het hart, zijn hart naar God en gaat hij met God gewoon daarover in gesprek. In besef wat God graag wil daarin. Lees maar mee. Eigenlijk de hele psalm, die moet je gewoon in je eigen tijd lezen. Vers 3. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. En dan vers 8 zegt hij, zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. Een andere vertaling zegt, u verlangt naar waarheid in het binnenste. U wilt echtheid en waarheid in mijn diepste binnenste. David ging niet naar God toe en hij zei sorry, terwijl hij van binnen geen sorry voelde. Hij liet het toe in zijn hart dat dat echt niet oké was wat hij gedaan had. En hij besefte dat dat uit zijn hart kwam. En hij ging eerlijk naar God toe. En hij zegt, Heer, dit is wat u wil. Dat ik niet alleen maar zuiver ben in mijn gedrag, dat ik schoon ben van handen, maar u wilt dat ik zuiver ben. Dat ik waarheid heb in mijn binnenste. En dat begon bij eerlijk zijn over zijn gebrokenheid. Maar het begon ook bij het ontvangen van, maar dit is wat u wilt. Lees maar door met wat hij zegt. En in het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. En dan bidt hij, schep mij een rein hart, o God. Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. En aan het eind van de psalm zegt hij dit. Want u vindt geen vreugde in offers, want anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. U wilt geen buitenkantdienst. Dan staat er dit, de offers voor God zijn een verbroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Dat zijn best wel mooie woorden. Best wel diepe en heftige woorden. Waar God naar zoekt in ons, is een verbroken hart. Is dat we open zijn van binnen. Dat we leerbaar en corrigeerbaar zijn. En dat we zelfs de confrontatie met fouten in ons, dat we die niet uit de weg gaan, maar dat we het ons hart laten raken. En dat doet misschien soms wel pijn, maar weet je wat deze psalm zegt? David, die wist dat. God wordt daardoor geraakt. Als we eerlijk zijn en we komen met ons hart oprecht bij hem, dan zegt God, dat is wat ik wil. En dan mag je aan hem vragen om een rein hart en om een standvastige geest. Om leven van binnen door dat proces heen. Psalm 147, vers 6 tot 11, lezen we dezelfde hartsgesteldheid. De Heere houdt de zachtmoedigen staande. De mensen met een zacht gemoed, die zacht van binnen zijn. Maar de goddeloze vernedert hij tot de grond toe. Dat is het contrast. Welke van de twee willen we zijn? Vers 10. Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard. Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. Het is niet onze kracht en wat wij allemaal wel niet voor God willen doen, waar God naar zoekt. En dan staat er dit, de Heer is goedgezind voor wie hem vrezen. En die op zijn goedheid hopen. Dat zijn dingen die van binnen gebeuren. Ontzag voor de Heer. Vrezen des Heren hebben. En hopen op zijn goedertierenheid. Dat is een hartshouding die hij zoekt in ons. Markus 7 vers 6 tot 22. Jezus bevestigt dezezelfde focus op het hart. Dan spreekt hij tegen de farizeeërs hier in deze woorden. Hij zegt tegen hun, terecht heeft Jesaja over jullie huichelaars. Huichelaars zijn mensen die zeggen dat ze voor God gaan en netjes zijn, maar van binnen eigenlijk duister zijn en het niet werkelijk doen. Dat je bent aan de buitenkant iemand anders dan wie je bent aan de binnenkant. Terecht heeft Jesaja over jullie huichelaars geprofeteerd, zoals geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houden ze ver van mij vandaan. Dat is waarom Jezus zo fel was tegen de farizeeërs en de schriftgeleerden. Omdat ze de theorie misschien wel juist hadden. Omdat ze heel veel dingen wel juist in het woord interpreteerden. Maar het punt was, het was alleen maar woorden. En wat God wil, is dat we ons hart dicht bij hem brengen. Misschien is dit wel een moment om hem even op pauze te zetten. En gewoon te zeggen, Heer, hoe zit het bij mij? Hou ik mijn hart bij u vandaan? Eer ik u alleen met mijn lippen, zeg ik dingen, maar breng ik mijn hart niet echt dicht bij u? Je wil niet bij die groep horen, je wil iemand zijn die zijn hart opent. Later in dat hoofdstuk bevestigt hij nog dat de issue het hart is. En hij zei, wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van mensen, daaruit komen kwade overwegingen voort. Alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Het komt van binnenuit. Je gedrag kan rot zijn, maar dat laat iets zien over de bron. Je gedrag kan opgepoetst zijn, maar nog steeds blijft de vraag, hoe zit het met je hart? God wil dat we waarheid hebben in ons hart. Pagina 5. Als tweede, God wil dat we waarheid hebben in ons denken. Dat we recht zijn in wat we geloven. Dat we juist zijn, orthodoxie in ons geloof, in onze leer, dat wat we denken dat waarheid is, dat het klopt met de waarheid van God. In het Nieuwe Testament wordt er vaak over gesproken. Bijvoorbeeld hier Paulus in 1 Timotheus 1 vers 3 tot 7, lees maar mee. En dan zegt hij tegen Timotheus, ik herinner je eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en ongeveinsd echt geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat ze zeggen en evenmin in wat ze zo sterk benadrukken. Paulus waarschuwt en bemoedigt Timotheus. Pas op, zorg dat mensen geen andere leer gaan brengen. Dat alleen maar leidt tot discussies en meningen en bla bla. En mensen afhoudt van waar het echt om gaat. Namelijk van een rein hart en een goed geweten. En een zuiver en echt geloof. En niet de buitenkant van geloof. Ongeveinsd betekent dat het niet doen alsof is. En dat je groeit in liefde. En dat er niet eindeloze twistgesprekken en discussies komen. Want er zullen mensen zijn, dat laatste vers, die leraars van de wet denken te zijn en die geen idee hebben waar ze over spreken. Dat was aan het begin in de eerste gemeente al zo, dat de waarschuwing er was dat er zoveel verschillende winden van leer zijn, zoveel meningen. Maar het is Gods bedoeling, het is wat God wil, is dat we geworteld zijn in de waarheid en dat wat we denken gezond is, dat het recht is in de leer. Dat we geen andere leer aanhangen. 2 Korinthe 11 vers 3 en 4. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, schrijft Paulus, dat zo misschien ook jullie gedachten bedorven worden weg van de eenvoud die in Christus in de Messias is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet had aangenomen, dan verdragen jullie dat prima. Het is dus blijkbaar mogelijk dat je over Jezus praat, maar dat het niet waar is. Dat Paulus zegt dat is een andere Jezus. Of dat er gepraat wordt over de Heilige Geest en dat er voor je gebeden wordt dat de Heilige Geest komt, maar dat het een andere geest is, dat het niet in de waarheid is. Of dat je een evangelie gelooft wat helemaal niet het evangelie is. En Paulus zegt, ik vrees dat dat bij jullie Korintiërs al gebeurd is. Dat er mensen zijn gekomen die gewoon wat anders zeggen en dat je dat gewoon maar ontvangt. Er is strijd over wat we geloven. En Gods verlangen is dat we zuiver zijn, dat we geen andere Jezus, geen andere geest, geen ander evangelie geloven. Vandaar dat we in deze serie gewoon op zoek gaan, maar wat is dan het Bijbelse evangelie? Wat is het evangelie van Genesis tot Openbaring toe? Wie is Jezus volgens de schrift? En wat doet de Heilige Geest volgens het woord? Laatste schriftgedeelte hier, 1 Timotheus 6 vers 13, 3 tot 16, een paar versen eruit. Dan zegt hij, als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand en weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. En een verkeerde leer leidt tot verkeerd leven. Lees maar mee, want daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen, kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat ze denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Een interessant statement wat Paulus maakt. Dat er mensen zijn die allerlei dingen leren, maar hun motivatie is om er zelf beter van te worden. Ze denken dat godsvrucht, dat leven voor God, ertoe leidt dat je krijgt wat je hebben wil. En dat ligt aan de bron van alle mogelijke verschillende leringen en dwalingen. Als we luisteren naar onze eigen verlangens. En ik voel een stukje vrezen des Heren daarover, want ik sta jullie ook te onderwijzen. En wat zijn dan mijn motieven? En dat zijn dingen waar ik zelf met de Heer ook mee deal. Dat ik zeg, Heer, geef me die genade. Om ervoor te leven, om een trouwe getuige te zijn. Om werkelijk te spreken wat u zegt. Om misschien wel sorry te zeggen en op mijn weg terug te komen als ik de verkeerde dingen geleerd heb. Om niet te denken dat onderwijs geven en een leer brengen, dat leidt tot iets voor mezelf, eer van mensen of succes voor mensen. Paulus zegt, lees maar verder mee, wend je van zulke soort mensen af. Maar u echter, zegt Paulus tegen Timotheus, en dat zegt hij ook tegen ons, o mens die God toebehoort, ontvlucht die dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid en godsvrucht en geloof en liefde en volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Dat is een interessant statement. Ik zei al, er zijn gebieden van strijd en wat we geloven is een nadrukkelijk gebied van strijd. Volgens het woord. Jezus waarschuwt tegen misleiding. Paulus waarschuwt in deze en in trouwens heel veel andere stukken tegen misleiding, tegen valse leer. Strijd de goede strijd van geloof. Wat je gelooft is niet zomaar vanzelfsprekend waar. Wat er gepreekt wordt is niet vanzelfsprekend waar. Er is strijd op en niet alleen maar vandaag, maar dat is al eeuwen vanaf het begin. Vanaf de eerste gemeente is het al zo dat er strijd is op het onderwerp. Wat is waarheid? Wat is de leer van God? Wat brengt echt godsvrucht, dus toewijding aan God in ons leven? Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel je voor God die alle dingen levend maakt en voor de Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen. Tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, totdat Hij terugkomt. De zalige en alleen machtige Heer, de Koning der Koningen en Heere der Heren, zal hem op zijn tijd laten zien. Dan zal Jezus komen. Dus hou vast aan dit gebod. Welk gebod? Aan het begin om de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus en de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, om die vast te houden. God wil dat we waarheid hebben in ons denken. En als laatste, pagina 6. God verlangt dat we waarheid hebben, ook absoluut, en recht staan in hoe we leven. Orthopraxis met een mooi woord. Ortho, recht, en praxis, de praktijk van ons leven. Psalm 26, vers 2. Beproef mij, Heren. Ja, stel mij op de proef. Toets mijn nieren, en dat gaat over de binnenkant aan mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen. Ik wandel in uw waarheid. Ik wandel in uw waarheid. Ik leef het ook uit. Ik zit niet bij de valsaards. Met huichelaars ga ik niet om. Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners. Bij goddelozen zit ik niet. Dat is een uitdaging. Ik moet meteen denken aan Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van goddelozen. Niet staat op de weg van zondaars en niet zit in de kring van spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer. Die dag en nacht onderzoekt wat God zegt. Die bij zijn woord blijft. En die daar ook in wandelt. Ik wandel in de waarheid. Die andere twee versen kun je zelf lezen. Ik wil door naar het laatste stukje. Onder C. We hebben gezien dat God dus waarheid wil in ons hart. In ons diepste binnenste. In onze motieven. In wat we heel diep van binnen willen. Waar we ons naar uitstrekken. Dat er waarheid, de zuiverheid is. Dat zijn leven diep in ons is. Hij wil dat er waarheid is en zuiverheid is in wat we geloven. In de leer die we aanhangen. In wat we denken dat waar is en niet waar is. En hij wil dat er waarheid is in ons gedrag, in onze levensstijl. Dat we leven in overeenstemming met het woord van Jezus. Denk aan Jezus' woorden. Iemand die mijn woorden hoort en ze niet doet, die lijkt op een dwaasman. Die zijn huis bouwde op het zand. En als de stormen komen, als de moeilijkheden komen, als de eindtijd komt, dan stort dat huis in. Maar als je mijn woorden hoort en ze ook doet, dan ben je iemand die gegraven heeft, het fundament heeft gelegd. En die heeft dan een huis wat stand houdt, ook door moeilijkheden heen. En als dit, die drie gebieden van waarheid, als God dat wil, dan wil die dus ook dat we bekering, dat we verandering toelaten op alle drie die gebieden. Bekering raakt dus ook deze drie lagen. Ons hart, ons denken en de manier waarop we leven. Joël 2 vers 12 tot 13. Ook nu echter spreekt de Heere, bekeer je tot mij met heel je hart. Namelijk met vasten, met geweenen, met rouwklacht. En scheur je hart en niet je kleren. Zie je opnieuw, het gaat niet om de buitenkant. Je kleren scheuren was een teken van rouw en van, oh Heer, wat verschrikkelijk. En de Heer zegt, ik wil niet dat je dat aan de buitenkant doet. Ik wil dat je dat van binnen doet. En aan het begin van deze serie nodig ik je uit om je hart te openen. Om het woord je hart te laten raken en soms misschien wel je hart te scheuren. En dan staat er, bekeer je tot de Heer je God. Want Hij is genadig en barmhartig. Geduldig en rijk aan goedertierenheid. En Hij heeft berouw over het kwaad. Weet je, als je met zo'n hartshouding naar Hem toe gaat. Als er bekering van hart in jouw leven is. God is zo blij daarmee. Hij geniet daarvan. En Hij geeft je genade. Absoluut. En Hij geeft je hulp en bekrachtiging om het ook uit te wandelen. 2 Timotheus 2 vers 24 tot 26 schrijft Paulus weer. Een dienstknecht van de Heer moet geen ruzie maken. Maar vriendelijk zijn voor allen. Bekwaam om te onderwijzen. Iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hen eens bekering. Zodat ze tot erkenning van de waarheid komen. Zie je? Bekering om tot erkenning van de waarheid te komen. Ook het gebied van onze leer, ons geloofssysteem is een gebied waarover de Heer wil spreken. En waar hij ons uitnodigt om tot erkenning van de waarheid te komen, om ons om te keren als dat nodig is. Als de Heer tegen ons zegt, wees dan ijverig en bekeer je. Het laatste vers, 2 Korinthe 12 vers 20. Paulus schrijft, want ik vrees tegen de Korintiërs dat als ik kom, dat mijn God mij opnieuw bij jullie zal vernederen en dat ik treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben, maar zich niet bekeerd hebben van hun onreinheid, hoererij en losbandigheid die ze bedreven hebben. Dus ja, het gaat ook over levensstijl. Het gaat ook over gedrag. Bekering gaat ook over hoe we leven. Deze serie zal vooral een challenge zijn op wat we geloven. Op de ideeën die we hebben opgedaan, wat we altijd in de kerk hebben gehoord. En misschien heb je al veranderingen doorgemaakt. Ik ken zelf veel mensen die in een traditionele omgeving zijn opgegroeid en later meer naar een evangelische achtergrond toegegaan zijn. En daarin hebben ze veranderingen doorgemaakt. Dingen die ze eerst zo geloofden, later zijn ze het anders gaan geloven. Maar de challenge van deze serie is dat we oprecht gewoon het woord in willen duiken en willen graven en zeggen, Heer, maar wat zegt u nou in het woord? En de uitdaging die voor ons ligt, is dat de Heer ons soms behoorlijk zal uitdagen. Ons behoorlijk zal confronteren met dat het woord echt soms hele andere dingen zegt dan waar we zelf aan gewend zijn. En op andere punten zullen we zien dat we gewoon al de vreugde voelen van ja, dit klopt, dit is het woord, dit is de waarheid en het komt tot leven. Soms is het geweldig om dit te doen en soms is het pittig om er doorheen te gaan. Maar ik nodig je uit om een leerbaar en een corrigeerbaar hart te hebben. Om je hart te openen in deze serie. Om gewoon met ons mee te wandelen. Om misschien wel, als het ware, een metertje achter Jezus en de Emmausgangers te lopen. En te horen hoe Hij de schrift opent. Hoe Hij het woord van God ziet. Wat Hij laat zien van zichzelf en de hoop van de dingen die voor ons liggen. Hoe Hij die herstelt. Dus Heer, dank U wel dat we gaan mogen beginnen aan deze serie. Heer Jezus, dat we met U mogen opwandelen. Dat we met U mogen optrekken. Dat we met U mee mogen. Heer, opnieuw vraag ik, open onze oren, open ons hart. Onderwijs ons. Heer, laat het licht aangaan. Geef ons geduld, Heer, soms om te graven en te zoeken. En niet te snel iets te geloven of het te snel af te wijzen. Heer, help ons. Neem ons mee. In de naam van Jezus. Amen en Maranatha.